Ik zou met jullie twee stukjes willen lezen. Althans, eentje aan het begin en eentje als we al een tijdje op weg zijn. Namelijk uit Lucas hoofdstuk 2. En het andere stukje komt uit Marcus 15. Voor hen die een bijbeltje bij zich hebben, ik denk niet dat iedereen Marcus Evangelie en het Lucas Evangelie gememoriseerd heeft, maar goed. Ik zou maar u willen lezen uit Lucas hoofdstuk 2, vers 26 tot vers 28. Dit zegt Gods woord. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en godvrezend man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de gezalfde van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt, een overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. De vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, weet wel dat velen in Israël door hem te val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. En er was daar ook een profetes, Anna, de dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de verlossing van Jeruzalem. Tot zover het stukje uit Gods woord. Simeon en Anna, dat zijn eigenlijk twee mensen waar we niet zoveel over weten. Vind je niet? Er wordt ons gezegd dat Simeon een door de geest gedreven, rechtvaardig en toegewijd man is, die met groot verlangen uitziet naar de toekomst. De vertroosting, de verlossing van Israël. Nu verder weten we dat ook Simeon, ja zeker de dood niet zou smaken vooraleer dat hij de gezalfde van God had gezien. Dat had de geest hem namelijk duidelijk gemaakt. Maar daarnaast weet hij eigenlijk niks over zijn kindertijd, wat hij deed in het leven, wie zijn ouders waren en of hij kinderen had. En wat Anna betreft is de informatie al even sober. We leren iets over haar afkomst, dat ze bekend staat als een profetes en ondertussen een hoogbejaarde weduwe is geworden. Ze had 7 jaar van haar leven met een man gedeeld en was verder heel haar leven alleen gebleven. Maar laten we dat niet al te snel overgaan, mensen. Als je 7 jaar van je leven gedeeld hebt met iemand op wie dat je gesteld bent, die je graag ziet, en verder je hele leven alleen achtergebleven bent, dan kan je daarin zo, meen ik toch, iets proeven van de bittere pijn die deze vrouw gekend heeft. Maar ze was niet in haar verdriet blijven zitten. Ze had zich vastgeklampt aan Yahweh en haar hoop die lag nu in Gods toekomstplannen met deze wereld. En nu dien ze hem getrouw sinds jaar en dag in de tempel. En wat aan mij zo fascineert aan deze mensen, dat is het feit dat ondanks dat beiden al een hele tijd in de winter van hun leven zijn, zij hoopvol naar de toekomst uitzien en niet in het verleden zijn blijven steken. En daarmee is ook alles gezegd. Niet alleen letterlijk, maar bovenal figuurlijk. Meer dan dit komen we over Simeon en Anna niet te weten. Maar Simeon en Anna die worden hier niet vermeld omwille van wie zij zijn, maar omwille van wat zij met hun eigen ogen gezien hebben en om hun enthousiaste, lovende getuigenis over dit bijzondere kind. En laten we daar ook niet al te snel overheen walsen. De lofprijs van Simeon en Anna is namelijk een lofprijs met een heel speciaal karakter. Alleen mensen die op hoge leeftijd gekomen zijn, kunnen deze lofprijs kennen. Dit is lofprijs van mensen die de snel verhankelijke aard van de bloem van de jeugd, met al zijn dromen, al zijn verwachtingen en zijn teleurstellingen, hebben leren kennen. Dit zijn mensen die ondertussen al een aantal jaren met hun sterfelijkheid geconfronteerd zijn. Wanneer ze 's morgens de ogen open doen, ja, dan vragen ze zich vaak af of dit nu hun laatste dag zal zijn. Nu, als ik hier even heel snel rondkijk in de zaal, dan zie ik dat velen onder ons wellicht geen flauw idee hebben wat voor lofprijs dit precies nu is. Omdat we nog steeds jong zijn. Velen onder ons die hebben nog te weinig leed gekend om de dieptes van het mens zijn te kunnen begrijpen. Er ligt voor velen onder ons nog een hele toekomst voor hen uit. Maar niet voor deze twee mensen. De lofprijs van Simeon en Anna die is geboren uit jaren van toewijding en trouw in het licht van hun spoedig heengaan. Ja, deze lofprijs is, als je er zo even over nadenkt, niet lichtvoetig, maar heel gewichtig. En dan is er een getuigenis. Ze spreken van wat ze nu met eigen ogen hebben gezien en met hun handen hebben betast. Maar ik moet hier meteen de vraag bij stellen, zouden beiden werkelijk begrepen hebben over wie zij hier zo lovend spreken? Zou Simeon werkelijk begrepen hebben wie dat er zo kwetsbaar in zijn armen lag? Zou Anna, die dit kind met eigen ogen zag, begrepen hebben wie dat hij werkelijk was? Ik vermoed, hoe meer ik met de evangelie vertrouwd raak, dat ook deze mensen veel beter gesproken hebben dan ze zelf op dat moment begrepen hebben. Ik hoef u toch niet te vertellen hoe dan Maria, die eveneens een prachtige lofprijs uit in het hoofdstuk dat hier al vooraf gaat, op een gegeven moment met heel haar gezin ervan overtuigd is dat Jezus het helemaal kwijt is en dat hij dringend hulp nodig heeft. Ondanks de engel die aan haar bed verschenen was, begreep Maria Jezus niet. Ik hoef je ook niet te vertellen hoe Johannes de Doper, die Jezus meermaals aangekondigd had als het lam dat de zonde voorgoed uit de wereld zou verhelpen, in de gevangenis vertwijfeld aangetroffen wordt en zich afvraagt of Jezus wel die beloofde verlosser is. Johannes, de grootste onder alle profeten, die van de moederschoot af met de geest was vervuld, begreep Jezus niet. Weet wel dat velen in Israël door hen te val zullen komen. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen, had Simeon gezegd. Niemand kon zich ook maar inbeelden dat Yahweh, de God van Israël, die zag dat er niemand was die verlossing kon brengen, zelf besloot en zei: ik zal de helm van de behoudenis en het borstpanzer van de gerechtigheid aandoen. En ik kwam onder de mensen, tot Simeon en Anna in de armen van Maria. Niemand verwachtte dit wonderlijk mysterie. Men verwachtte enkel een koningskind. Jawel, de Heer, die kwam tot ons als een kwetsbare baby. En hij begon waar wij allemaal begonnen zijn, gehuld in kwetsbaarheid. Ja, dit is een verbazingwekkend verhaal. dat we allen moeten horen en over verwonderd worden. Maar verwar Gods kwetsbaarheid niet met wat wij mensen algemeen als zwakheid beschouwen. Kerstmis was nooit bedoeld om daar te eindigen in de kribbe. Wat gezien werd bij het begin, zou ook gezien worden aan het eind. De maaltijd van de Heer die we vieren deze morgen, die herinnert ons hoe naadloos het einde van Jezus' leven aansluit bij hoe het allemaal begonnen was. In kwetsbaarheid. Hij is in kwetsbaarheid geboren, liggende in een houten voederbak. En hij is in kwetsbaarheid naakt gehangen aan een houten kruis. Maar hij was absoluut geen ongelukkig slachtoffer te noemen. Hij had stevast zijn zinnen op Jeruzalem gezet. Hij wist aan welke reis hij begonnen was. Jezus die wist maar al te goed wat hem in Jeruzalem daar te wachten stond. Ja, nog meer, hij zou zelf op de tijd van het grote Pesachfeest zijn doodvonnis zelf uitlokken. Zoals het begonnen was, zo zou het ook eindigen. In vrijwillig gekozen kwetsbaarheid. Ja, begin en einde zijn in Jezus' leven heel nauw met elkaar verweven. Vandaar dat ik ook graag dit stuk wil lezen, en treint nog ook, in Marcus 15, vers 25 tot vers 39. Ik wil u graag meenemen naar het eind. Marcus 15, vers vanaf vers 15, dit zegt Gods woord. Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. En het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde, de koning van de Joden. Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers die keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Ach, kijk nu toch eens, jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt. Red jezelf toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered. Maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de twee andere gekruisigden beschimpten hem. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het eind daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Wat in onze taal betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, hoor, hij roept Elia. Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei, laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet, en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de Romeinse centurion, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Zoals het begonnen was, zo zou het ook eindigen. En we proeven maar al te goed hoe dramatisch dit einde is. De jammerklacht op het kruis, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En met zijn laatste adem slaakte Heer Jezus een laatste luide kreet. Nou, die woorden die laten ons telkens toch niet onberoerd, mensen. Maar zoals sommigen onder ons wellicht weten, zijn Jezus' aangrijpende woorden op het kruis, woord voor woord, letterlijk een aanhaling uit de schrift. Het zijn namelijk de openingswoorden van een van de bekendste liederen uit de schrift. Psalm 22 is in het liederenboek van de Bijbel een unieke psalm, en wel om 2 redenen. Dit lied, vrienden, kent zijn gelijken niet als het gaat om de absolute wanhoop en de totale verlatenheid die met een waterval aan woorden erin beschreven wordt. Maar tegelijk is er geen enkel lied in de Bijbel waarin dat er zo een totale ommezwaai gemaakt wordt. Zo plotseling, geheel onverwacht, komt er een totale ommekeer en het breed uitgesmeerd lijdenslot van de persoon die dit ondergaat. En dit moet ons toch tot nadenken stemmen, want waarom gaat Jezus op dat moment juist de openingszin van een heel bekend lied uitroepen? Wat betekent het voor hem om het uit te schreeuwen: mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat is toch wel mysterieus, vind je niet? En bedenk hierbij ook, dit is niet Jezus' laatste woord. Nu, ik zal er geen moeite mee hebben om hier nog een half uur over te spreken, maar dat is nu de bedoeling. Blijf allemaal maar mooi rustig zitten. Vrede aan alle mensen, ik ben van goede wil vanmorgen. Maar ik geloof dat de nadruk bij Jezus aanvoelen zo verlaten te zijn, dat het vooral te maken heeft met zijn nakende dood. Misschien zijn we wel zo gewoon aan het fenomeen van de dood dat we niet meer aanvoelen hoe lasterlijk de dood wel is, vrienden. Kijk, voor de apostel Paulus is de dood de laatste vijand, maar ook de grootste vijand. En ik geloof dat de Heer Jezus meer dan wie ook begreep dat wij mensen, als Gods beeld geschapen, nooit bedoeld zijn om te sterven en de dood te smaken. De boom die centraal midden in de tuin van Eden stond, dat was geen sierboom, maar een levensboom. En laten we vooral Jezus' lammerklacht op het kruis niet misbegrijpen. Alsof dat hij ineens in wanhoop verkeert, dat wanhoop zich nu van hem heeft meester gemaakt. Nee, het is niet zo dat de Heer Jezus plotseling in panische angst aan het twijfelen is of dat God hem nu wel tegemoet zou komen en hem zou rechtvaardigen. Jezus had het namelijk vele malen voordien aangekondigd dat hij zou sterven en daarna opstaan uit de dood. En uiteindelijk vinden we ook dat de Heer Jezus vol vertrouwen zijn geest overgeeft in de handen van zijn Vader. God de Vader, die kennelijk naar Jezus aanvoelen heel nabij is in dit tragisch uur. Nee, ik geloof dat Jezus' jammerklacht de uiting is van ultieme kwetsbaarheid. Jezus die beseft als geen ander dat hij niet langer onder de levenden zal verkeren. Dat hij nu de wereld van de mensenkinderen, de sfeer van de levende God, zal verlaten. En zoals Israël dit lied van David zich eigen had gemaakt en het had opgenomen in hun liederenboek, zo neemt nu ook Jezus dit lied op als Davids grootste kleinzoon. Maar met één groot verschil. Hij doet namelijk veel meer. Want als Jezus deze woorden van wanhoop uitschreeuwt, dan schreeuwt hij ze uit voor de hele mensheid, voor in ieder van ons. Hij neemt deze hartverscheurende woorden op in zichzelf, zodat niemand van ons in het laatst de dood in de ogen moet kijken om ze daarna voorgoed te sluiten. Niemand onder de aanwezigen hier die hoeft ooit nog de dood zo in de ogen te kijken zoals Jezus dit heeft gedaan. Niemand. En hoe kan ik dit met zoveel vrijmoedigheid zeggen vanmorgen? Wel, omdat Psalm 22 eindigt in overwinning. Psalm 22 is een overwinningslied. Het viert de overwinning van Gods onbegrensde macht en Gods grote liefde om het aanzicht van deze hele schepping en de toekomst voor alle volkeren voorgoed te veranderen. En dat is Jezus' bedoeling. Want iedere Israëliet die daar bij het kruis aanwezig is, die weet maar al te goed hoe dat Psalm 22 uiteindelijk afloopt. Iedereen kent de uitkomst. Het is de hoop en de vertroosting van Israël. En let nu eens op de reactie van alle omstanders als zij Jezus' woorden hoorden. Wacht, zeggen ze, u roept naar Elia, wacht. Laten we zien of dat Elia hem werkelijk te hulp zal komen en hem van dit kruis zal afhalen. Niemand van de toehoorders heeft Jezus' woorden misbegrepen, zoals zo vaak gedacht wordt. Nee. Helemaal niet. In Jezus' dagen wist elke Jood dat na de belofte Gods tussenpersoon om zijn volk te komen verlossen, de Elia was. Herinner u trouwens Petrus, Jacobus en Johannes met de Heer Jezus op de rugweg van de berg waar ze Jezus' heerlijkheid gezien hebben? Wat vragen ze dan aan de Heer Jezus? Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? Iedereen in Jezus' dagen die wist dat, zoals de profeet Maleachi het had aangekondigd, de Elia eerst zou komen, wanneer Yahweh terug naar zijn volk zou omzien. En als de Heer Jezus deze woorden uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan beseffen de mensen rond het kruis maar al te goed dat Jezus roept tot God om uit dit uur verlost te worden. En dat wilden ze nu wel eens zien. Zou Elia nu werkelijk komen? Zou Elia hem werkelijk verlossen? Maar de oplossing voor dit grote mysterie, waarom Jezus nu juist deze woorden uitriep, die ligt opgesloten in die laatste luide kreet. Voordat de Heer Jezus het laatste restje zuurstof in zijn lichaam heeft opgespaard. Heb je ooit al eens nagedacht over deze woorden? Het zijn er slechts twee. Een luide kreet. In de oorspronkelijke taal phone magale. Dat is eigenlijk heel ongebruikelijk, want dit is een uitzonderlijk krachtige aanduiding. Dit zijn de woorden, vrienden, die bijvoorbeeld in de oorspronkelijke taal gebruikt worden om het oorverdovende geschreeuw van de demonen aan te geven wanneer ze door Jezus uitgedreven worden. Dat is natuurlijk niet wat er hier gebeurt. Ik ga wat dichter bij huis komen. Het is ook de wijze waarop dat Jezus Lazarus toeroept en hem beveelt om uit het graf te komen. En het is ook de wijze waarop in het boek de Openbaring van Jezus Christus de engelen, staande tussen hemel en aarde, Gods wereldschokkende tussenkomst aankondigen die niemand kan verhinderen. Waarmee ik maar wil aangeven, vrienden, dat dit geen allerlaatste zwakke zucht is die Jezus slaakt. En al zeker geen laatste kern van wanhoop is in totale verlatenheid. Dit is iemand, vrienden, die voor het grootste deel van zijn volwassen leven gefocust heeft op dit eigenste moment. Ik ben ervan overtuigd dat zelfs op het kruis Jezus zijn laatste beetje energie opgespaard heeft voor dit moment van overwinning. Voor deze laatste wereldschokkende uitroep die alles voorgoed zou veranderen. Deze laatste woorden die Gods ultieme tussenpersoon, eveneens verhoogd tussen hemel en aarde, nu aankondigt. Namelijk dat er een einde komt aan de scheiding tussen de hoogste hemelen en de aarde. De hoogste hemel, de woonplaats van God en de aarde van de mensenkinderen, die zullen voor altijd verenigd worden. Daarvan het getuigt het van boven afgescheurd voorhangsel in de tempel. Het is alleen de apostel Johannes, die op dat moment aan de voet van het kruis stond, die deze woorden heeft begrepen. En we vinden ze in zijn weergave van het evangelie. Die luide kreet die klonk als volgt. Het is volbracht. Voor heel Nieuwpoort, het is volbracht. Dat wil ik horen. Niemand in deze ruimte hier aanwezig die hoeft ooit nog de dood in de ogen te kijken zoals Jezus dit heeft gedaan. Niemand. En we mogen alles samen in de voetstappen treden van die Romeinse hoofdman, die toen hij dit zag en hoorde, het uitriep, waarlijk, dit is Gods Zoon. En bedenk, vrienden, dat dit alles gebeurde op een moment van grote zwakheid, grote kwetsbaarheid. Maar er schuilt grote kracht in kwetsbaarheid voor God en voor mensen. En als we de beker straks delen, vrienden, Willen we dan toch een moment bedenken waarom wij de dood niet meer hoeven te vrezen? Een kwetsbare God, die heeft de angel van de dood voorgoed verwijderd. Daartoe werd hij geboren als een kwetsbare baby en begroet in de armen van een oude man, Simeon, en bejubeld door een op zeer hoge leeftijd gekomen weduwe, Anna de profetes. En misschien hebben we niet zoals Simeon het voorrecht om, vooraleer dat we gaan sterven, Jezus' komst en heerlijkheid te zien. Maar terwijl wij toegewijd wachten en met verlangen uitzien naar zijn komst, om ook te worden zoals hij is wanneer we hem op die dag zullen zien, laten wij in ons werken of rusten zijn als Simeon en in vrede gevonden worden, omdat God tot ons gekomen is en alles uiteindelijk goed zal komen, omdat wij zijn behoudenis hebben gezien en ze in de armen sluiten. Amen.